de bottleneck, denk ik. En echt de allerbelangrijkste bottleneck. En iets wat volgens mij beleggers heel erg in de gaten moeten houden in deze sector is... kunnen overheden het überhaupt nog wel betalen? Want er zijn natuurlijk ontzettend veel plannen.
Ja, beste belegger, de defensiesector heeft de wind in de rug. Geen verrassing, gezien de wereld waarin we nu leven. We nemen een diepere duik in de sector en staan stil bij het indrukwekkende beursdebuut van het Tsjechische defensiebedrijf CSG. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. Naast mij zitten Stefan Hendricks en Jeff Thijssen. We gaan het uiteraard hebben over CSG. Natuurlijk onze favoriet Rijnmetaal. Stefan?
Komt wel aan bod, denk ik.
Ik kom wel aan bod. Maar laten we het eerst wat breder trekken. Stefan, wat zie jij momenteel gebeuren in de Europese defensiesector?
Ja, zeg maar vanaf de top zijn die koersen allemaal wel een beetje ingekomen. Dit jaar overigens wel nog dik in de plus. Hè. Dat had natuurlijk alles te maken met Groenland en het hele idee dat Europa toch steeds meer voor zichzelf zal moeten gaan zorgen. Met een klein beetje de kop ingedrukt door Mark Rutte. Die zei van, nou, als je denkt dat je zonder de VS kunt, dan dream on. Neemt niet weg, zelfs na zo'n opmerking, dat Europa zich natuurlijk wel steeds meer bewust wordt van het feit dat er nog een heleboel moet gebeuren. Ja. En kijk, en een van de dingen die moet gebeuren, zijn allemaal hele simpele zaken. Het is natuurlijk heel erg lang bezuinigd op defensie. Dus toen de oorlog in Oekraïne startte en Europa besloot om Oekraïne te steunen met gevechtsvoertuigen, met munitie. Ja, dan kom je er op een gegeven moment achter dat je eigenlijk niet zo heel veel voorraad hebt. En die voorraden waren al een beetje afgebouwd, worden dan ook nog eens een keertje doorgegeven, gedoneerd of verkocht aan Oekraïne. En dan gaat het natuurlijk echt heel erg hard. En dan kom je, ja, dan loop je toch wel tegen de problematiek aan dat zo lang bezuinigd op defensie, dan moet je nu wat anders. Dus dat is helemaal omgeslagen. Hè. Dus we hebben de hele NAVO-top gehad natuurlijk. Uh-huh. Met die 5%-norm, hè, bestaat uit 3,5% echt defensie en 1,5% wat je dan nog een beetje vrij in infrastructuur en allerlei andere zaken zou mogen stoppen als land. Nou ja, dat gaan we ook echt niet 1, 2, 3 halen. Dat duurt nog wel even. Maar de richting is duidelijk. En de short cycle, de kortcyclische activiteit is dat natuurlijk in de eerste instantie het aanvullen van die munitie en het weer op peil brengen van de hoeveelheid gevechtsvoertuigen, tanks, et cetera. En ook rijdende houwitsers. Dat soort echt... Ja, traditioneel...
Pure defensie.
Puur, ja, oorlogsmaterieel mogen we het wel noemen. En in die hoek zit ook CSG. En daarom zijn die ook naar de beurs gekomen. Dus dat is een bedrijf... Het is meteen een flinke beursgang, hè? Want ze zijn bijna 33 miljard euro waard. Dus het is wel meteen echt een heel stevig bedrijf naar de beurs gekomen. Enige jammer natuurlijk, er zit een groot aandeelhouder in. Hè? Michal Strnad, dat is een lastig altijd Oost-Europese namen. Maar die heeft nog bijna 85% van de aandelen en de stemmen in handen. Dus dat maakt CSG wel ietsje anders dan bijvoorbeeld een Rheinmetall, waar de vrije verhandelbaarheid een stuk groter is. Maar je ziet een beetje waar dit bedrijf naartoe gaat. Hè? Dus 60% van de omzet komt echt uit wat men dan noemt de middel- en zwaar kaliber munitie. Dus dat zijn dan echt munitie die gebruikt worden in die houwitsers en in tanks, et cetera. Dat is eigenlijk hun core business. En dan zijn ze ook nog actief in de productie van militaire voertuigen, chassis. En dan, wat ze een beetje anders hebben dan Rheinmetall, is dat er ook nog een vrij grote tak klein kaliber munitie in zit. Nou, en als je, ik ben dat prospectus doorgegaan. Ik heb niet alle 730 pagina's, geloof ik, die het waren doorgenomen. Maar wel wat dit bedrijf nou eigenlijk wil en waar het nou naartoe moet. En een van de zaken, en dat zie je bij meer defensiebedrijven, is dat men toch probeert om wat verticaal te integreren. En dat is eigenlijk voor die munitie heel erg belangrijk. Er zijn allemaal componenten in die soms moeilijk verkrijgbaar zijn of waar nog een bewerking op moet gebeuren. En dat is iets wat die Tsjechoslowak groep, CSG, ook steeds meer zelf wil gaan doen. Uitbouwen van de productiecapaciteit. En dat zie je eigenlijk overal. Rheinmetall heeft daar dezelfde plannen. En het aangename, hè, voor als je zeg maar over de eventuele morele bezwaren heen kunt stappen van de beleggen in deze sector, is dat het werken met die munitiecontracten, dat is eigenlijk high margin business, om het maar zo te zeggen. Dus de marges van zo'n CSG-groep liggen al rond de 24-25% hebben we operationele winstmarges, hebben we het dan over. Nou, dat is echt best stevig. Rheinmetall staat nu zo rond de 19. Dus dan weet je een beetje waar dat verschil vandaan komt. Dat zit voornamelijk eigenlijk in die munitietak. Want daar maak je gewoon hele goede marges op. Dus dat is een beetje de kortcyclische deel van die markt wat nu aangevuld gaat worden. Maar je ziet eigenlijk daaronder al van alles en nog wat een andere marktbeweging ontstaan. Die een beetje weggaan ook van alleen maar munitie of alleen maar gevechtsvoertuigen. En dat het allemaal veel meer op technologie wordt gericht. Dus deze week werd ook, vorige week bekend dat Rheinmetall samen met ICEYE, en dat is een Finse start-up, eigenlijk een heel satellietradarsysteem maakt voor de Duitse overheid, Duitse leger, om de oostkant van Duitsland eigenlijk goed in kaart te brengen en te kunnen bewaken. Ja, dat zijn allemaal enorme contracten. En daar komt er binnenkort nog weer eentje bij. En dat wordt ook alweer een interessante. Want in Duitsland wil men eigenlijk, het wordt genoemd, een militaire Europese Starlink gaan maken. Starlink is het communicatiesysteem van Elon Musk. Hè, waar Oekraïne bijvoorbeeld ook heel erg veel aan heeft. Want op het moment dat dat stil is, dan wordt de communicatie heel erg lastig. Ook weer typisch iets dat een wat later in zo'n cyclus komt. Hè, dus je bent in munitie, gevechtsvoertuigen. En dan wordt er wat verder en wat langere termijn gedacht. En daar is dit project er dus één van. En daarvoor zijn een paar partijen in de running. Rheinmetall in combinatie met een ander Duits beursgenoteerd defensiebedrijf, OHB uit Bremen. En dat is een specialist in allerlei satellietsystemen. Dus kleinere satellieten die ze ook zelf maken en lanceren. En die willen eigenlijk gaan samenwerken. En dat wordt een flinke order. Ik denk dat die aanbesteding zou zomaar eens in februari, maart kunnen starten. En dan worden er al bedragen genoemd van 6 tot 8 miljard misschien wel wat daarmee gemoeid is. Dus ik ging eens even kijken. Het aandeel was mij verder niet zo bekend. Dit jaar plus 134% OHB. Toen toch nog maar eens even verder gekeken. En een van de redenen waarom dat zo is, is dat natuurlijk, ja, als dit contract valt, ja, dan gaat die omzet hard omhoog. En dit is een bedrijf met nu 1,2 miljard omzet en doelstellingen van 2 miljard. Zo rond 2030. Dus dan kan je het een beetje inschatten wat dat wel niet zou kunnen betekenen. Maar de vrije verhandelbaarheid van die aandelen is echt heel klein. Dus we hadden het bij CSG Groep over 15%. Hier is het nog geen 6%. Mm. En de familie Fuchs zit daar groot in. En ze hebben ook wel een Capital Markets Day gehouden. Het is best een bedrijf van redelijke omvang. Een beurswaarde van 5,5 miljard. En in die Capital Markets Day zijn ze kennelijk wel bewust van die rare situatie van zo'n hele kleine vrije verhandelbaarheid. En dan roept natuurlijk vragen op van, willen jullie eigenlijk niet gewoon van de beurs af? Maar dat willen ze dan toch niet. Voorlopig, voor de time being, zoals dat heet, blijft men toch maar op de beurs.
En waarom zouden ze dat dan doen?
Zij zeggen dat dat klanten het prettig vinden dat die de transparantie die eigenlijk gepaard gaat met het zijn van een beursgenoteerd bedrijf. Je moet je cijfers publiceren en dat moet je ook op een bepaalde tijd doen. Dat hen helpt en dat bij klanten een bepaald vertrouwen geeft. Dus dit wordt een interessante orde. We gaan dus steeds meer van dit soort orders ook zien. Hè. Die andere orders, dat is ook duidelijk. En de doelstellingen van een Rheinmetall zijn ook duidelijk. Hè. Die gaan, ik schat zo 2025 zal het ruim 10 miljard aan defensieomzet zijn van Rheinmetall. En zij willen in 2030, mind you, naar de 50 miljard. Heb ik zelf, net zoals Jeff, reken ik dan ook wel eens dit soort dingen door. Ik vind 50 lijkt mij wel wat optimistisch. Er zit ook nog wat, wat overnames bij en wat aannames over marine, waar Rheinmetall zich ook in wil gaan begeven. En dat zie je dus bij meer defensieconcerns die eigenlijk gewoon wat meer gaan uitbreiden. Ja, ja. Dus dat wil ook die CSG-groep heeft eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Die willen ook in defensietechnologie, ook in radars. Die willen ook bijvoorbeeld motoren en zogeheten loitering ammunition maken voor drones. En dat zijn, dat is een tamelijk onaangename vorm van een drone. Want een loitering drone is eigenlijk gewoon, het wordt volgens mij ook wel kamikaze drone genoemd. Dus dat is gewoon een vliegende bom. Mm-hmm. Eigenlijk die wordt afgesteld. En je ziet dat, wat een beetje aan de traditionele kant zat. Ja, natuurlijk, daar valt ook heel veel geld mee te verdienen. En daar worden
zit natuurlijk ook het NAVO-budget merendeels
daar
in.
Daar zit het NAVO-budget, maar er moet dus ook nog wel veel meer gebeuren dan dat. Ja. En je ziet daar echt wel veel verschuivingen komen. In Duitsland is heel veel aandacht voor de bedrijven Helsing en Quantum Systems. En die zijn allebei actief in drones en software voor drones. Daarvan wordt verwacht dat die misschien ook nog wel naar de beurs zullen komen. Ik denk niet meer dat dat dit jaar wordt, maar er wordt wel gezegd dat dat 2027 wordt. Maar wel dit jaar, denk ik, krijgen we nog een beetje een derde variant. Die lijkt op CSG en die lijkt op Rheinmetall. En dat is KNDS. Hetzelfde type bedrijf. Dus ook gevechtsvoertuigen, ook veel munitie. Ook echt een Europese partij. Die vermoed ik dat die ook wel naar de beurs gaat komen. Dus er gebeurt echt een heleboel in die sector. We hebben natuurlijk al ongelooflijke koersstijgingen gezien. En het is denk ik niet reëel om herhalingen daarvan te verwachten. Maar het is wel duidelijk dat die defensieindustrie ook door type contracten dat je hebt en hoeveel er wel niet aangevuld moet worden. Dat kun je bijvoorbeeld ook lezen in het prospectus van die CSG-groep. Hoe lang het wel niet doet voordat al die NAVO-landen eigenlijk hun voorraden weer hebben op voorraden munitie dan op een NAVO-norm. Dat duurt jaren en jaren en jaren. Die productiecapaciteit is ook niet zomaar gestart. Dus die bedrijven zijn ontzettend aan het investeren. Zie je terug bij Rheinmetall, zijn 10% van de omzet. CSG Group, 8,5% van de omzet. Er wordt ongelooflijk veel geïnvesteerd. En nu met wat meer vertrouwen, want wat die investering in het verleden nog wel eens tegenhield, is dat die defensiebedrijven niet het gevoel hadden dat ze echt die langlopende orders kregen. Dus die waren er een klein beetje voorzichtig met het investeren. Omdat ze dachten, ja, het moet wel door blijven lopen. Want anders zitten wij straks met een hele grote fabriek waar weinig in gebeurt. En ja, toen Duitsland eenmaal over de grens ging van ja, we moeten nu echt heel veel meer gaan investeren in onze defensiecapaciteit. Kon Rheinmetall dat ook doen? Dan hebben die bedrijven meer zekerheid. Beetje zoals dat in de Verenigde Staten eigenlijk ook gaat. En dan komen die zware investeringen ook los in traditionele defensie. Apparatuur, zal ik maar zeggen. Maar dus ook steeds meer technologisch. En daar zitten, ja, er komen allerlei interessante bedrijven nog langs, waar ik zelf ook nog eens een beetje in moet duiken. Dus er was ook een abonnee die mij mailde en zei, ja, er zijn ook twee in Zweden heel interessant genoteerde bedrijven, Mildef en Invisio. Ja, daar heb ik dan wel eens wat van gehoord. Kijk, de ene maakt specifieke veel hardware, dus laptops, monitoren, alle communicatiesystemen, die dus gewoon op het slagveld daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Dus dan heb je het niet zeg maar over de laptop die Jeff nu voor zich heeft staan, want dat heeft niet zoveel zin om die mee te nemen in een tank, maar echt speciale apparatuur. Het zijn allemaal wat kleinere partijen. Invisio is bijvoorbeeld wereldmarktleider op headsets. En gehoorbescherming voor soldaten, intercomsystemen. Kleine aandelen, duik ik dan ook eens een beetje in. Behoorlijk volatiel koersverloop, ook aardig teruggekomen. Dus voordat ik me hier nog eens echt een hard advies ingeef, moet ik dan toch nog eens even verder kijken. Want de markt ligt er namelijk, als ik alles zie van die twee kleintjes ook, ligt de markt er eigenlijk best wel goed bij. Ze hebben ook een goede marktpositie. Ook die Scandinavië, dat is een beetje de markt waar wij af en toe wat weinig aandacht voor hebben. Maar er zitten ook grote defensiebedrijven. Er zijn ook grote defensiebudgetten. Dus je ziet heel veel van dit soort defensiebedrijven. Kijk, Saab kennen we allemaal wel, denk ik. Heeft niks meer met auto's te maken natuurlijk. Kongsberg kennen we ook. Maar daaronder zit dus ook nog wel een aantal andere van dit soort kleinere aandelen. Die misschien, omdat ze wat later in die defensiecyclus zitten, ook nog wel eens aantrekkelijk worden. Dus voor deze twee laatst genoemde, dan moet ik echt nog eens even induiken. Dat OHB zou ik toch een beetje afraden. Want een bedrijf met een free float van nog geen 6%, daar zou ik heel erg voorzichtig mee zijn. Maar dat die defensiesector, dat daar nog heel veel moet gaan gebeuren. Dat er nog ongelooflijk veel geld naartoe gaat. En dus niet alleen maar meer naar munitie en naar gevechtsvoertuigen. Maar ook nog veel meer naar technologie, radarsystemen, satellieten, ruimtevaart is echt dat is ook een gebied wat hard groeit. Ja, dat is wel duidelijk.
En als jij zegt, er zitten dus kleinere bedrijven die later in de defensiecyclus binnenkomen, maar die zijn nog steeds interessant. Komt dat dan omdat de waardering lager zit?
Nou, die waardering zijn nog, het is nog best wel groot, maar het meest interessante zou moeten zitten eigenlijk in dat die orders dus wat later doorkomen. Dus als je naar zo'n Mildef kijkt, die zeggen, ja, onze apparatuur, hè, die wij bijvoorbeeld in een Leopard tank leveren, dat is, ze rekenen in Zweedse, dus ze rekenen in kronen. Zeggen zo'n Leopard tank kost 300 miljoen Zweedse kronen. Dus zeg even 29 miljoen euro. Daar zit dus voor 190.000 euro van onze apparatuur in. Maar ze moeten natuurlijk allemaal wel eerst gebouwd worden en opgeleverd. Hè? En dan komt die apparatuur van zo'n MilDef daarbij. Dus dan zie je al dat je echt wat later bent in die cyclus. En dat geldt dus ook voor die technologie, radarsystemen en satellieten bijvoorbeeld. Ja, dat moet echt allemaal opgetuigd worden, gelanceerd. En dan komt een interessant deel daarvan, namelijk het genereren natuurlijk van data en die weer verkopen aan het ministerie van Defensie. Ja, dat is een interessante business. De waardering is zeker van die kleintjes vaak echt wel heel erg hoog. Mm-hmm. Maar de waardering door de hele Europese defensiesector is hoog. Dus als ik naar die CSG kijk, dan zitten we volgens mij voor dit jaar op rond de 36 koerswinstverhouding. Rheinmetall is dan 47,5. Dus over hoog gesproken, dan hebben we het echt over hele stevige waarderingen. Maar de groei is ook heel hard. Want als ik het even doorreken voor zowel CSG als Rheinmetall, dan zit ik in 2028, is dat waarderingsverschil bijna weg. Zitten ze allebei op ongeveer een koerswinstverhouding van 2,23. En dat heeft gewoon te maken met die enorm harde groei. En harde groei leidt vaak ook tot schaalvoordelen. Yeah. Dus dan gaan die marges ook allemaal een klein beetje omhoog. En dat komt dan nog allemaal naar die defensiebedrijven toe. De bottleneck, denk ik. En echt de allerbelangrijkste bottleneck. En iets wat volgens mij beleggers heel erg in de gaten moeten houden in deze sector is: kunnen overheden het überhaupt nog wel betalen? Want er zijn natuurlijk ontzettend veel plannen. Duitsland is natuurlijk degene met de diepste zakken. Scandinavië is dat dus ook. Hè? Daar zijn de staatsfinanciën allemaal heel erg op orde. Dus ik vind het ook geen toeval dat die bedrijven die daar zitten, Duitsland, Scandinavië, dat die het heel erg goed doen. Saab doet het ook heel erg goed op de beurs. Want ja, daar heb je te maken met overheden die contracten ook daadwerkelijk kunnen uitbesteden. En dan komt het geld ook echt binnen. En ja, elders, hè, Spanje is misschien best oké qua financiële situatie, maar die willen niet zoveel uitgeven. Nee, en Frankrijk en Italië, twee hele grote landen, en het Verenigd Koninkrijk ook nog, ook een heel groot land en een grote defensiemacht natuurlijk. Ja, daar is de begrotingssituatie niet echt fantastisch. Dus daar moet je dan wel hele harde keuzes maken. En als je de Engelse pers een beetje volgt, en dat doe ik veel, dan zie je al dat het is een beetje wikken en wegen. Want ja, geld voor defensie is bijvoorbeeld geen geld misschien. Of ja, minder precies. Geld voor educatie of voor sociale zekerheid. En dat zijn die politieke keuzes. Daar zijn we nu nog niet. Maar naarmate het natuurlijk allemaal een beetje begint te knellen. En er zal maar eens een keertje nog wat serieuze economische teruggang komen. Ja, dan moet je dus weer harde keuzes gaan maken.
En ik heb nog één korte vraag over zo'n beursgang dan van een CSG. Waarom kiezen ze dan voor de Amsterdamse beurs? Waarom komen ze dan hier naartoe?
Zij komen natuurlijk uit Tsjechië. En dan, je wilt denk ik wel naar een markt toe die een beetje in de belangstelling staat. Dus dan heb je een paar keuzes, denk ik. Frankfurt, Parijs, Amsterdam en Londen. En dan hangt het volgens mij ook heel erg af van de beursregels. Wie is er een beetje soepel? Hè? Het kan ook wel eens soms een kleinere race to the bottom zijn. Naar wat er wel allemaal niet mag. Dat zie je in Londen ook. Hè? Dat er sommige bedrijven dan toch liever. En Londen heeft ook een beetje zijn regels versoepeld voor beursgangen. En hier ben je ook meteen wel een vrij grote partij natuurlijk. Want als dit zo doorgaat, ja, dan en zeker als er nog die vrije verhandelbaarheid wat toeneemt, ja, dan kan je natuurlijk ook naar grotere indices. Dan krijg je ook alweer een aardig profiel.
Duidelijk. Dankjewel, Stefan.
Voor kennis.
Er zijn wat luisteraarsvragen binnengekomen. Ik wil beginnen met jou, Jeff, over Constellation Software. Een luisteraar die vraagt zich af: het aandeel staat al langere tijd onder druk. De markt lijkt bezorgd over de impact van AI. En daarnaast speelt dat het bedrijf zo groot is geworden dat overnames minder makkelijk waarde toevoegen. Is dit juist een kans om nu in te stappen? Of kun je beter wachten tot er weer positieve indicatoren zichtbaar zijn?
Het is zo dat de meeste softwarebedrijven die liggen er niet zo goed bij op de beurs. Dus dat betekent dat de aandelen zijn gedaald. Niet per se dat de prestaties slechter zijn geworden. Dus dan heb ik het over minder omzetgroei, minder winstgroei, dat onder druk staat. Het is toch meer dat mensen minder bereid zijn om ervoor te betalen. Dus gewoon een lagere waardering. Waarom? Vanwege het risico van disruptie. Dat AI bepaalde software zou kunnen vervangen. En dus ook veel goedkoper zou kunnen aanbieden. Dus dat is een risico. En daardoor betaal je minder. Maar de aandelen zijn nu gedaald. Dus je kijkt vanuit beleggersperspectief voor op de lange termijn is dat dan een mooi instapmoment. Dat verschilt denk ik per softwarebedrijf. Kijk, Constellation Software is een beetje een bijzonder softwarebedrijf. Waarom? Het is eigenlijk de kampioen overnames. Dus daardoor bestaat het inmiddels uit meer dan 1000 dochterondernemingen. Dus dit gaat over meer dan 1000 softwarebedrijven. En dat betekent dat een groot deel van die softwarebedrijven, bijvoorbeeld, ik denk naar mijn inschatting, tussen de 7% en 10%, is software voor gerelateerd aan de gezondheidszorg. En ik denk dat software voor de gezondheidszorg, dat niet snel gaat worden vervangen. Want denk bijvoorbeeld aan een persoonsgegevens van jouw gezondheid. Stel, je bent in het ziekenhuis opgenomen, daar wordt een verslag van gemaakt. Daar gebruiken ze ook allemaal software voor om gegevens van klanten op te slaan. Ja, als dan een tweede partij komt en die zegt van we doen dit al 30 jaar op deze manier met de software van een dochter van Constellation Software. Dat werkt perfect, we hebben nooit problemen gehad, maar nu is er iemand anders die zegt ik heb een AI software toepassing gebouwd. En dat is goedkoper. Willen jullie dan overstappen? Nou, ik denk dat het meer gaat om betrouwbaarheid dan
dat op
tegen de kosten. Ja. Tegelijkertijd, als je kijkt naar het businessmodel van een software systeem, is het vaak dat software, dat is vaak uitbesteed. Dus een bedrijf die gaat het uitbesteden. Waarom? Ze kunnen het zelf niet of ze willen het zelf niet. Dus het hele bedrijf werkt daarmee. Al de medewerkers binnen een organisatie werken met die specifieke software. En omdat dit een niche software is, is het dus ook maar voor een kleine sector of een kleine, bijvoorbeeld voor huisartsen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn voor een luchthaven of voor het openbaar vervoer. Dat de treinen op tijd rijden of dat de tram en de bus, et cetera. Dus ik denk dat die niet snel gaan overstappen. Ik denk niet dat als ik zeg maar, ik ben als software ingenieur ben ik ontslagen. Omdat veel dingen kan wel eenvoudiger met AI. Dan ga ik zelf software bouwen. Een toepassing. Maar dan moet ik dan nog naar de overheid, bijvoorbeeld hier in Nederland, naar de gemeente. Dan moet ik hun gaan overtuigen, ambtenaren, waarom dit beter is dan wat je al 20 jaar mee werkt. Het is vaak bedrijfkritisch en het is heel lastig om over te stappen, want je moet heel je personeel opnieuw trainen. Mm. En waarom zou je dat doen? Omdat ik denk ook vanuit kostperspectief dat het niet per se logisch is. Want vaak zie je dat een bedrijf haalt een bepaalde omzet. En daarvoor gebruiken ze ook software. Stel, je bent een bedrijf en je hebt een klantenservice. Iedereen maakt allemaal rapportage in de administratie. Meneer of mevrouw heeft contact opgenomen met de klantenservice. Nou, dan zet je in waarom. En misschien een terugbelverzoek of een opdracht uitzetten. Iedereen werkt met die software. Dus alleen het overzetten of overstappen, dat kost al heel veel het bedrijf. En vaak zie je als je een bedrijf een bepaalde omzet haalt, op die totale omzet is de kosten van het softwareabonnement is vaak maar 1-2%. Dus en je ziet ook dat er zijn ook een paar, wat die bedrijven vaak doen, zoals een Constellation Software, die nemen andere bedrijven over. En het eerste wat ze doen is de prijzen van het softwareabonnement verhogen. Want ze zeggen, dat is veel te laag. En dan zou je kunnen zeggen, dat kan niet zomaar. Je kan niet zomaar de prijzen verhogen. Maar jawel, want ze hebben enorm prijszettingsmacht. Dus ze verhogen die prijzen enorm. En vervolgens ga je kijken, wat is daar het gevolg van? Het gevolg is, misschien 1% zegt van, wij zoeken een andere partij. Maar 99% blijft gewoon zitten. Zelfs als ze de prijzen verhogen. Dus Constellation Software is een soort van rupsje nooit genoeg in de software-industrie. Zij hebben heel veel dochterondernemingen. Er zal inderdaad disruptie gaan plaatsvinden. Ook bij dochters van Constellation Software. Want het ene softwarebedrijf is niet het andere. Maar ik denk dat omdat ze zo'n grote pool hebben met 1000 bedrijven, dat ze daar ook heel veel van gaan leren en dat ze die kennis kunnen delen. Waarom vindt er disruptie plaats? Maar ook bij toekomstige overnames zullen ze daar ook op focussen. Want we gaan nog meer misschien, want ze blijven continu overnemen. Dat is hun businessmodel. We gaan nog meer misschien naar de overheid, naar bijvoorbeeld luchthavens, naar alles gerelateerd aan zorg, zodat ze dat toch wel deeltelijk kunnen opvangen. En tegelijkertijd biedt AI ook kansen voor hun. Want ze kunnen samen met de klant, kijk, de klant wil ook wel dingen verbeteren misschien met AI, maar daar hebben ze ook niet de expertise voor. Waarom niet met de partij waarmee je al 20 jaar samenwerkt, dat samen oppakken, daaraan gaan werken? Dus ja, ik zie het niet zo zwart in voor bijvoorbeeld een bedrijf als Constellation Software. Maar het is een risico, daarom is de waardering al lager. Maar ja, wat ik ook weer zie als een voordeel is dat Constellation Software wil graag andere bedrijven overnemen. Ik denk dat de pool nog enorm groot is. Het management heeft ook aangegeven dat, ja, ik weet het nu niet uit mijn hoofd, maar het ging echt over meer dan 100.000 potentiële targets waar ze op focussen. Dus ik denk dat de komende 5 tot 10 jaar dat Rupsje nooit genoeg gewoon doorgaat met overnemen. En omdat de waarderingen nu zijn afgekomen vanwege de vrees van disruptie, kunnen zij ook weer tegen een lage waardering bedrijven overnemen. Dus ja, ik denk dat dit vliegwiel van dit bedrijf nog doorgaat. Tegelijkertijd is het wel een risicovollere belegging geworden. Softwarebedrijven
in zijn algemeen.
Ja, de kennis van nu. Kijk, we kunnen niet in de toekomst kijken en we weten niet wat allemaal mogelijk is met AI. Het is vrij nieuw. Welke ontwikkelingen gaan er komen? En dat kun je ook gewoon vergelijken met in het verleden. Dan dacht je ook van bedrijven als Nokia. Dat gaat nooit gedisrupt worden. Juist. Want iedereen is verslaafd aan de Nokia met het spel Snake. En dan is daar opeens is er Apple en is er niks meer van Nokia
over.
Dus er is altijd een risico. Het mooie van Constellation Software is dus 1000 dochterondernemingen. Dus er zullen een aantal gedisrupt worden. De vraag is in welke mate. Maar ik denk dat dit aandeel nog steeds binnen een goed gespreide portefeuille thuis hoort.
En jij gaat voor beleggersbelangen, voor de print en online, ga je nog je verder verdiepen in softwarebedrijven?
Ja, inderdaad. Dus ja. We hebben sowieso al de familiebedrijven portefeuille. Daar zitten een aantal bedrijven in die hetzelfde businessmodel hebben. Dus je hebt Constellation Software en Topicus. Dat zijn twee bedrijven die andere softwarebedrijven overnemen en daardoor ook zelf al meer dan 100 softwarebedrijven hebben onder hun soort van investeringsmaatschappij. Maar er zijn er veel meer en ook veel kleinere. Dus ik zag toevallig deze week in het links de beleggersdebat, een groot event, dat er ook iemand was die de nieuwe Constellation Software tipte. Dus dat is dan, Constellation Software is enorm groot nu, met een hoge marktkapitalisatie. Maar er zijn ook kleintjes die proberen het businessmodel, wat succesvol is gebleken, te kopiëren. Dus wellicht dat wij daar in de toekomst ook aandacht aan besteden.
Top. Stefan, ik heb ook nog eentje voor jou te goed. Iemand die al jaren Appian portefeuille heeft. Het aandeel presteert sterk en het dividend wordt al lange tijd verhoogd. Toch ziet hij iets opvallends, dat de koers-winstverhouding staat extreem hoog. En ook de uitbetalingsratio springt eruit. Hoe moeten we dit lezen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat optisch lijkt dat ook zo. Want als je naar F4 kijkt over de eerste 9 maanden van 2025, dan is er $1,34 verdiend. Maar F4 keert $1,64 per kwartaal uit. En dat gaat ook nog eens een keertje omhoog. Is dit jaar aangekondigd dat het met 5,5% omhoog gaat. Dus dat lijkt eigenlijk heel erg raar. Dat klopt eigenlijk niet. Want €1,34 is 3,9 miljard over 9 maanden. En er is al meer dan 8 miljard aan dividend uitgekeerd. Dus ergens denk je, hier gaat iets niet goed. En nu komen we dan op het verschil tussen de zogeheten gerapporteerde cijfers en de aangepaste cijfers. Want waarom passen die bedrijven die cijfers nou aan? Nou, dat is denk ik wel goed om dat even uit te leggen. Want er zitten twee hele grote posten in die dit een beetje vertekenen. En de eerste post is simpelweg de afschrijving van de amortisatie van immateriële activa, zoals dat zo mooi heet. Dus dat is de afschrijving van patenten die je hebt. Die worden gewoon over een bepaalde periode afgeschreven. Daarmee vloeit er dus geen geld uit het bedrijf. Het is alleen een boekhoudkundige verwerking van het feit dat die patenten, naarmate de tijd verstrijkt, wat minder waard worden. Nou, zo dat wordt allemaal meegenomen. Nou, dat is 5,6 miljard alleen al. Over die eerste 9 maanden van het afgelopen jaar. Dus dan heb je al een groot deel van die twee winstmaatstaven verklaard. De andere is eentje die misschien nog ietsje meer uitleg behoeft. Want dat gaat het om een verandering in de fair value van contingent consideration liabilities. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen denkt van, oh ja, nee, nu weet ik precies wat er wordt bedoeld.
Jij wel?
Ja, ik wel, omdat ik F4 ook al een tijdje volg. En het is ook niet ongebruikelijk, zeker ook niet in de farmahoek. Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld een joint venture hebt, een samenwerkingsverband of een overname? Dan spreek je daar vaak een prijs over af. En dan zeg je tegen de je samenwerkingspartner, nou, als we bepaalde mijlpalen behalen, of nou, omzet, of er is een goede testfase weer afgerond, dan krijgen jullie extra betalingen. Nou, daar heb je er een heleboel van als farmaceut. En die moet je ook netjes op de balans weergeven. En op het moment dat het lijkt dat jij in de toekomst meer moet gaan betalen, dan moet je dan ook melden. Want dan wordt die fair value wordt dus ook hoger. En dat moet je, en dat is allemaal boekhoudkundig, dus ook meenemen in de verlies- en winstrekening. Nou, dat is ook nog een dikke 5 miljard. Dus dan zijn we al ruim 10 miljard verder. Dus dan weet je dat eigenlijk, als je het hiervoor aanpast, AbbVie niet zozeer 3,9 miljard netto winst heeft gemaakt over 9 maanden, maar dat het eigenlijk 15,9 miljard is. Er zit dus al een enorm bedrag tussen. En dat zijn die twee posten. En voor wat betreft die tweede post, is de aanpassing van de waarde van die toekomstige verplichtingen die je moet gaan betalen. Ja, dat aan de ene kant kan je zeggen, oh, dat betekent dus dat je in de toekomst meer moet gaan betalen. Maar het betekent dus dat er iets heel erg goed is gegaan. En wat is er dus bij AbbVie zo ongelooflijk goed gegaan? Nou, dat is de verkoop van het middel Skyrizi. En dat is een middel, een ontstekingsremmer. Dus dat wordt ingezet onder meer tegen psoriasis of artritis psoriatica. En dat is een samenwerkingsverband met de Duitse Boehringer Ingelheim. Vandaar dat er ooit door AbbVie een eerste betaling is gedaan en vervolgens royalty afspraken zijn gemaakt en zogeheten mijlpaalbetalingen. Nou ja, dat middel dat doet het ontzettend goed. Want het is na de eerste 9 maanden van afgelopen jaar is er 58% meer van verkocht. $12,9 miljard omzet. Dus dat is een gigantisch succesmiddel gebleken. En dat betekent dus eigenlijk, omdat het zo goed gaat, dat ook AbbVie nu al aan zijn beleggers aan moet geven dat de komende jaren zullen wij dus ook meer moeten gaan betalen aan, in dit geval, Boehringer Ingelheim. En dat klinkt dan heel erg, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet. Want het is juist heel goed nieuws. Want dat betekent dat dit een ongelooflijk geslaagde samenwerkingsovereenkomst was. En het is ook nog een keertje zo, dat staat altijd netjes in het jaarverslag als je dat doorleest, dat die betalingen, die doe je echt niet volgend jaar. Dus die gaan over een periode van 10 jaar. Dus het is 2025 tot en met 2034. Dus het is echt niet zo dat je dat bedrag in één keer even moet gaan ophoesten. Maar je moet er dus wel boekhoudkundig meenemen. En dan krijg je dus dit soort grote verschillen. Netto winst over de eerste 9 maanden van 3,9 miljard netjes gerapporteerd. Als je het aanpast dus voor die twee grote posten wordt het 15,9 miljard. Dus dan is het alweer een heel ander plaatje. Want dan heb je een winst per aandeel van $7,29. Nog veel belangrijker vind ik het voor een dividendbelegger om ook gewoon te kijken naar het kaststroomoverzicht. Want uiteindelijk, hoe vaak ik dit al niet op de podcast heb gezegd, en ik ga het vast ook nog wel een paar keer zeggen, en ik ga het nu ook weer doen. Uiteindelijk, als je een dividend in cash wil hebben, gewoon in contanten, dan moeten die contanten ook binnenkomen. En hoe die binnenkomen, zie je in het kaststroomoverzicht. En daar kijk ik ook altijd naar. En als ik dan kijk naar de operationele kaststroom die AbbVie heeft, dus gewoon hoeveel geld je verdient met de dingen die je doet en de investeringen die daar af moeten, dan staat daar een vrije kaststroom na 9 maanden van 2025 van 12,9 miljard en dividend van 8,5 miljard ongeveer. Met andere woorden, is ruim gedekt. En om het dan nog af te sluiten, Frederik, was dit 2024 en 2025 ook nog best een beetje een lastig jaar. Omdat AbbVie nog de patentafloop van Humira, dat was een beetje de voorganger van dat Skyrizi, moest verteren in 2023. Dat was destijds werelds best verkopende medicijn. Dat hebben ze nu achter de rug. Dus volgend jaar, of nee, ik moet zeggen dit jaar en volgend jaar gaat die winst en ook die cashflow nog eens verder stijgen. Dus ik maak mij over dat dividend van AbbVie geen enkele zorgen. Ik heb ze ook zelf in portefeuille. Net als Rheinmetall overigens. Dat had ik net nog even moeten zeggen. maar ik kan me voorstellen dat als je die cijfers ziet. En je ziet bijvoorbeeld ook als je data krijgt van je broker. En je ziet opeens dit soort bedragen staan. Dan roept dat natuurlijk wel vragen op. En die vragen zijn wel te beantwoorden. Maar ja, daarvoor moet je soms ook een beetje in het jaarverslag. En wat dieper in de cijfers duiken.
Oké, dus AbbVie kan gewoon blijven zitten in de portefeuille.
Die blijft heerlijk zitten.
Oké. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zitten hier Karel Merks en Menno van Hoven. Heb je al vragen voor ze? Mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer. Yeah.